En het is eigenlijk een deels althans vervolg op het woord van Arthur van vorige week. Niet dat het bewust naartoe gewerkt is, maar toen ik het woordje van Arthur vorige week hoorde, toen dacht ik van hé, dat is een mooie voorzet en dat sluit goed aan op wat ik eigenlijk wil brengen. Dus dat is mooi voorbereid. En Arthur die noemde een paar keer houd moed en volhouden noemde hij een paar keer en had het ook over genade. En dat naar aanleiding van de vraag van Paulus aan de Heere om de doorn in het vlees weg te nemen. En in het bijzonder het antwoord wat hij daarop kreeg. Want God zei tegen hem, mijn genade is u genoeg. En daar zie ik ook een stukje vrijmoedigheid in. Dat Paulus die vraag zo aan de Heere stelt. En hij wist ook dat hij vrijelijk naar de Heere kon gaan. Om de vraag te stellen om verlost te worden van iets wat hem dwars zat en wat hem hinderde. En in Hebreeën 4, vers 16, daar staat in de hernieuwde Statenvertaling. Laten wij dan met vrijmoedigheid naderen tot de troon van genade. En in de NBV staat, laten we zonder schroom naderen tot de troon van de genadige. En dan vervolgt dat met waar we barmhartigheid verkrijgen en genade vinden om geholpen worden op het juiste tijdstip. Dus dat spreekt over laten we naderen. Kom. Niet vanuit verslagenheid, met neergebogen hoofd en besef van onwaardigheid, zwaarmoedig, met zuchten, kreunen en steunen vanwege de zondelast die op ons drukt en wat we afgelopen tijd gedaan hebben. Nee, het is een uitnodiging. Kom. We mogen komen zonder schroom. We worden daartoe aangemoedigd door de Heere zelf. Dus geen terughoudendheid is nodig. En, wat er ook staat, we zullen barmhartigheid en genade ontvangen. We zullen ontvangen. Of we zullen vinden, staat er. Dat is een belofte. Dat is een gevolg van jouw actie. Zul je ontvangen. Zul je vinden. Dat is een zekerheid die Heer ons mee wil geven. En de Heer geeft dan iets wat geen enkele andere godsdienst biedt. En dat is een complete bevrijding van alles wat je vasthoudt. En alles wat je belast. Dus die vrijheid krijgen we uit genade. En we hoeven daar geen enkele tegenprestatie voor te leveren. Alleen de Heer aan te nemen, je handen te openen en te ontvangen. En het is eigenlijk nog mooier, want God houdt het niet bij. Nou, hier heb je de genade, dat is het, en daar moet je het maar mee doen. Maar hij geeft ook dat je die genade merkt, dat je het echt ervaart in je leven en dat die genade meer dan genoeg is. Het is niet alleen maar genoeg om verder te kunnen gaan, om die doorn in je vlees te accepteren. Maar sterker nog, dat je daardoor niet laat lam leggen of door laat frustreren. Of dat het een beperking gaat worden in je inzet, in je ijver voor de Heer. Het is eigenlijk nog sterker, want hij stimuleert ons om die doorn. En de zekerheid dat je genade hebt ontvangen, dat stimuleert ons om die doorn als het ware gewoon te negeren. Hij is er wel en je merkt het ook, je voelt het ook wel, maar je laat je daar niet door belemmeren. Geen staande weg geworden. Dus die genade, die hebben we. Die krijgen we. Om vervolgens de volgende stap te gaan en dan komen we bij je moed houden. Dus die genade is een basisvoorziening om te volharden, om vol te houden, stand te houden, hoop vast te houden. Dat tweede puntje, houd moed, hou vol, wat ook al aangestipt was door Arthur. Nou, in de wereld dan bemoedigen of troosten mensen elkaar vaak met een opmerking als, nou, sterkte, of hou je taai. En dan klap op de schouder en hoppa, dan moet je het dan maar mee doen. Maar het leven gaat weer gewoon door. En dat is ook goed bedoeld. En dat is ook zeker gemeend, oprecht. Maar het blijft bij een woord. En je kunt dat woord geen kracht geven. Wij, althans als mensen. We kunnen dat niet tot aanzijn doen komen. Je kan die ander die sterkte of die taaiheid die je hem toewenst, die kun je hem niet geven. Dat is natuurlijk wel fijn dat je als ontvanger die bemoediging ontvangt en die steun en die wens van kracht, maar je kan er niks mee. Als christenen hebben we elkaar dan wat meer te bieden in dat opzicht, want we kunnen elkaar wijzen op Gods bijstand en zijn kracht en zijn hulp en zijn zegen. We kunnen voor elkaar bidden, kunnen Gods hulp inroepen, kunnen samen een stukje de Bijbel lezen en wijzen op de belofte van God voor die persoon in die situatie. Dus dat heeft al meer uitwerking, maar het is nog steeds beperkt. Het zijn onze woorden, hoewel ze wel door de Heer zelf geïnspireerd zijn. En dat alleen al geeft al kracht. Maar het blijft beperkt. Maar hoeveel te meer is de kracht en de waarde van zijn woord als de Heer zelf je bemoedigt en hij zijn sterkte wens geeft. Dan is dat niet alleen maar een woord, hol of leeg, gemakkelijk gezegd. Maar hij geeft wat dat woord is. Dat woord, dat wordt werkelijkheid. Dat werkt dan. Dat komt tot aanzijn. Zoals je in het begin van de Bijbel al leest, bij het begin van de schepping, de Heere sprak en het was er. Dus wat de Heere spreekt, dat wordt echt. Komt tot aanzijn. En God zal je nooit een lege of een gemakkelijk gezegde, zoals mensen dat kennen, bemoediging geven. Eén die niet haalbaar is, het niet realiseerbaar is. Op grond van hoe wij God kennen en hoe wij hem ervaren in ons leven, dan weten we dat wat hij belooft, wat hij ons aanmoedigt, dat gerealiseerd kan worden. Dat is haalbaar. En God vraagt van ons dat we dat dan ook als zodanig pakken en mee aan de slag gaan en vasthouden en volhouden en volharden. En dan zullen we ontvangen, dat is een belofte, dat we net gezien hebben. Het zal komen. En hij geeft, samen met het woord, wat nodig is. En dat is een soort transsubstantiatie. Nou, dat woord ging er in één keer mooi uit. Maar gisteravond ook verschillende keer voor geoefend voor de spiegel. Nou, dat is een moeilijk woord, maar dat is een bekend onderdeel in de leer van de Rooms-Katholieke Kerk. Misschien dat mensen met een katholieke achtergrond dat wel herkennen. De achtergrond is dat wanneer je de hostie ontvangt en je stopt het in je mond, dan wordt het als het ware een stukje van de Heer zelf. Dus het verandert in de Heer. En zo word je één met hem. En daarom mocht je vroeger de hostie ook nooit met je handen aanraken. Ik heb het nog meegemaakt toen ik jong was, dat je vooraan ging staan en de pastoor die legde dan de hostie op je tong. En ik weet ook nog wel dat mijn moeder wel eens zei van, ja, je mag ons Heer niet aanraken hoor. Je mag ons Heer niet aanraken. Vandaar dat het op je mond gelegd wordt. Want dat zou een onheilige handeling zijn. Dat is een mooie symbolische gedachte. Maar naar mijn mening niet de werkelijkheid. Maar wat wel waar is, is als de Heer je sterkte wenst, dan ontvang je ook die sterkte. Als hij je bemoedigt, ontvang je moed. Als hij zegt hou vol, dan geeft hij ook de kracht om vol te kunnen houden. En als hij zegt houd stand, dan geeft hij ook de macht om te kunnen stand houden. En als hij zegt vat hoop, dan geeft hij die hoop. Niet de hoop zoals de wereld die kent, van nou ja, ik hoop het. Wat al een stukje twijfel en onzekerheid in zich bergt. Nee, hij plaatst die hoop in je. Dat is die omvorming van woord naar werkelijkheid. Ik kom daar later nog wel op terug, met een Bijbeltekst als bewijs. En God is een waarmaker van de dingen die hij belooft. En daarom al die beloften. Nou, wat is nou beter dan de Heer zelf aan het woord laten? Dus ik heb een paar teksten opgeschreven, die tot bemoediging kunnen zijn. Filippenzen 1, vers 6. Daar staat hiervan toch, ben ik ten volle overtuigd dat hij, die in u een goed werk is begonnen, dit een einde toe zal voortzetten, tot de dag van Christus Jezus. In Psalm 55, in vers 23 staat, werk uw bekommernis op de Heere, hij zal voor u zorgen. Hij zal nimmer meer toelaten dat de rechtvaardige wankelt. Psalm 46, versen 2 tot 4 staat, God is ons een toevlucht en sterkte, ten zeerste bevonden in hulp in benauwdheden. Daarom zullen wij niet vrezen, al verplaatsen zich de aarde, al wankelen de bergen, al... En dan nog een aantal van die ernstige zaken die kunnen gebeuren, waarvan de Heer zegt van, sta vast, wankel niet. En die belofte kan gerealiseerd worden. Psalm 18, vers 3, daar staat, Heere, mijn steenrots, mijn vesting, mijn bevrijder, mijn God, mijn rots, bij wie ik schuil, mijn schild, hoorn mijns heils, mijn burcht. Als je dat soort dingen je eigen maakt, ja, al leer je ze van buiten, dan kun je ze van tijd tot tijd in een moeilijke situatie toespreken, zodat je als het ware de woorden van de Heere in je hoofd hoort en tot uitvoering brengt. We begonnen met genade. Nou, die krijgen we, die ontvangen we, hebben we ontvangen. Dat hebben we net gelezen in het woord in Hebreeën. We hebben net een aantal bemoedigingen voorgelezen die we ontvangen van de Heere zelf. Maar er is meer. De derde stap is niet alleen volhouden of de moed erin houden, maar we worden ook opgeroepen om stand te houden. Want die woorden zoals hou vol en houd moed, dat zijn bemoedigingen en aanmoedigingen die vaak gekoppeld worden aan strijd, moeite, pijn, tegenslag, pech, ongeluk. En alsof dat nog niet genoeg is, dan ondervinden christenen ook nog eens een extra verzwaring van al die ellende die er op ons pad komt. En dat is omdat we ook te maken hebben met de tegenstander van God. Niet-christenen, die worden ook door de boze misleid en verleid, maar die hebben dat of niet in de gaten, of ze ervaren dat niet als zodanig, of ze erkennen de gevolgen niet. Want nou, dan word ik misleid of dan doe ik verkeerde dingen. Ze beseffen niet wat voor gevolgen dat kan hebben. Wij wel, als christenen, wij ervaren dat als een extra belasting, dat we ook daar nog mee geconfronteerd worden. En nou ja, Satan, die probeert ons te misleiden, te verleiden. En hij werkt tegen. Het is de tegenstander van God, het is ook de tegenstander van zijn kinderen, ook de tegenstander van ons. Hij valt ons aan, hoewel we moeten beseffen als kanttekening dat we niet alles wat ons overkomt als een aanval van de boze moeten kennen of van hem toeschrijven. Soms is het gevolg van eigen keuzes of van je eigen handelen, eigen schuld. Soms dan moeten we op de blaren zitten als we onze billen branden. Maar die tegenstand die leidt soms zelfs tot vervolging, dat ervaren wij nog niet. Gelukkig maar, prijs de Heer. Maar ik las pas in het magazine van Open Doors dat de christenvervolging wereldwijd, of de discriminatie op basis van geloof, nog nooit zo groot is geweest als nu. Dus stand houden, die aanbeveling, dat wordt noodzaak. Grote kans dat het voor ons ook noodzaak gaat worden. En voor de vervolgde christenen is dat nu al realiteit. Maar dan laten we de Heer aan het woord. En die bemoedigt ons ook met teksten, met beloften, om te kunnen standhouden. Jacobus 1, versen 2 tot 4, daar staat, acht het enkel vreugde, broeders, wanneer u in allerlei verzoekingen terechtkomt. Want u weet dat de beproeving van uw geloof volharding teweeg brengt. In 1 Korinthe 10, vers 13, gij hebt geen bovenmenselijke verzoeking te doorstaan. En God is getrouw, die niet zal gedogen dat ge boven mogen verzocht wordt. Want hij zal met de verzoeking ook voor de uitkomst zorgen, zodat gij er tegen bestand zijt. Jacobus 4, vers 7, daar staat, bied weerstand aan de duivel en hij zal van u vlieden. Dus hij druipt af, ja, maar hij rent gewoon weg, omdat hij weet van nou, daar is geen trui tegen gewassen. Het delft het onderspit. Hij zal van u vlieden. Romeinen 8, vers 28. God doet alle dingen medewerken ten goede voor hen die God lief hebben. Dat geldt voor al die dingen ook met het houd moed en houd vol. Johannes 16, vers 33. In de wereld zullen jullie het zwaar te verduren krijgen. Maar houd moed. Ik heb de wereld overwonnen. En dan, volgende stap is dan hoop houden. Dus dat moed houden en dat volhouden, stand houden, hebben allemaal een negatieve bijklank. In die zin dat ze vaak worden gebruikt in situaties die minder prettig zijn, of waar je niet in terecht zou willen komen. Ze hebben betrekking op het hier en nu. Maar hoop is op de toekomst gericht. Is verwachtingsvol. Kijk vooruit. Je kent de uitdrukking wel van hoop doet leven. En de Heere geeft geen hoop zoals we in de wereld wel horen. Wat ik net zei van nou, ik hoop het of nou, laten we het hopen. Wat al bij voorbaat op die twijfel wijst. Maar de Heere biedt perspectief. Hij maakt die hoop levend. Niet vanuit onzekerheid, maar hij geeft het als een bemoediging, een aanmoediging om vol te houden, om stand te houden, om vooruit te kijken. En omdat we zullen ontvangen hetgeen beloofd is. Want 1 Korinthe 9 vers 25, dat is sprake van iedereen die aan een wedstrijd deelneemt, beheerst zich in alles. Atleten doen dat voor een vergankelijke erekrans, wij echter voor een onvergankelijke. Dat is het perspectief, dat ligt voor ons klaar. Dat vinden we aan het eind van onze aardse rit. Die erekrans, onvergankelijk, eeuwig. Die aanwezigheid zoals we net ervaren hebben, dat wordt ons deel later als we volhouden. Als we volharden, als we die hoop grijpen. En hoe wordt zo'n hoop nou zekerheid? Want bij ons is de neiging groot om te zeggen van ja, je hoort dat ook wel eens als je mensen spreekt over de hoop, dan zeggen ze ja, mooi voor jou. Maar ja, leer de Bijbel lezen. Leer God te vertrouwen. Leer zijn woord te accepteren. In Hebreeën 11 vers 6 daar staat, het geloof nu is de zekerheid der dingen die men hoopt. En het bewijs der dingen die men niet ziet. Die hoop wordt werkelijkheid. Dat wordt bewezen. Het is Gods belofte. Daar mag je hem op attenderen, op wijzen. Die vrijmoedigheid waar we het net over hadden. We mogen vrijelijk gaan tot die troon van genade. Dit is een onderdeel van zijn genade voor jou. Omdat je dat pakt. Dat je dan naar uitstrekt. In volle verwachting. Met een levende hoop. Dat hij jou zal antwoorden en zal geven. Ten slotte. Ik kwam nog een mooie zin tegen. Er staat. Onze hoop is uiteindelijk gevestigd op één iemand. Op een persoon. Niet op ontwikkelingen of situaties. Of wat er in de wereld gebeurt. Onze hoop is gevestigd op één persoon, onze Heer Jezus. Hij is onze blijvende hoop, ongeacht waarmee we hier op aarde geconfronteerd kunnen worden. Want God zelf zegt in Jeremia 29 vers 11, ik immers, ik ken de gedachten die ik over u koester, spreekt de Heer. Het zijn gedachten van vrede en niet van kwaad. Namelijk om u een toekomst en hoop te geven. Al die woorden zijn allemaal gericht om hoop te geven, om te volhouden, om stand te houden, om te leven. En nou, ik heb net al genoemd, dat zou best wel eens realiteit kunnen worden voor ons, dat we heel praktisch moeten leren om te volharden, om stand te houden. En al die dingen die ik genoemd heb, dat zijn zaken waar de vervolgde christenen nu al dagelijks mee te maken hebben. Dat is de praktijk van het leven, elke dag opnieuw. En Kitty en ik gaan elk jaar naar de open dag van Open Doors. Dit jaar was dat niet, vanwege corona was het een livestream. Maar het is zeker de moeite waard om zo'n dag eens te bezoeken. Want op zo'n dag, dan hoor je getuigenissen van mensen die vertellen hoe ze vanuit de genade hebben leren volharden en vol te houden. En vanuit hun geloof hebben leren stand houden en de hoop vast te houden. En als illustratie wil ik ook als inleiding op het avondmaal een stukje voorlezen uit het boekje De Adventskalender voor vervolgde christenen. Er staan heel veel verhalen in. Dit is een stukje van Wahid. 36 dagen lang zit Wahid in zijn eentje opgesloten in de gevangenis in Iran. Hij heeft niemand om mee te praten, nog geen Bijbel om in te lezen. Wahid is samen met anderen van zijn huiskerk gearresteerd. Maar hij laat zijn geloof in de gevangenis niet los. Sterker nog, het bidden in de gevangenis houdt hem juist op de been. Als Wahid na ruim een maand wordt overgeplaatst naar de algemene afdeling, ontmoet hij twee medegelovigen. Samen vieren ze in het geheim het heilige avondmaal. Dat avondmaal, het vieren daarvan, geeft hen kracht om het geloof ook met andere gevangenen te delen. Niet alleen in de gevangenis, maar in heel Iran komen steeds meer mensen tot geloof. Mensen zoals Wahid zorgen ervoor dat meer mensen de liefde van de Heer Jezus ontdekken. De overheid probeert dit tegen te werken door christenen te arresteren. Maar Gods koninkrijk breekt baan. Dat kan niet tegengehouden worden. En ook al worden deze mensen en misschien wij in de toekomst onderdrukt, dat is geen enkele belemmering als we de hoop vasthouden om het koninkrijk van God te verkondigen. En dan geef ik het over aan Kitty, die nog het een en ander wil vertellen over het werk van Open Doors.